Goedemorgen, het is voor mij even omschakelen hoor. Het was een heel avontuur om hier te komen. Uiteindelijk zijn we bij het hek, ergens daar bij een hek terechtgekomen. Verder konden we niet, de rest hebben we maar gelopen. Deze kleurrijke plek. Ik wil graag een stukje met u en jullie lezen uit Lucas 15. Een bekend verhaal van Jezus. Lucas 15 vanaf het 11e vers. En hij zeide, iemand had twee zonen. De jongste van hen zeide tot zijn vader, vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden, ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Toen hij er alles doorheen gebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong zich op aan een der burgers van het land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger? Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met één uur dagloners. En hij stond op, keerde naar zijn vader terug en toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zeide tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het. En laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren. Zijn oudste zoon was op het land. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van zijn knechts tot zich en vroeg wat er te doen was. Deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, heb gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Wij moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Bekend verhaal, een man met twee zonen. De jongste die eist vroegtijdig zijn erfdeel op en tegen de verwachting in geeft zijn vader het hem ook. Hij pakt het geld aan en trekt weg. Hij smijt het over de balk. En alweer tegen de verwachting in, verbijsterend gewoon, heet zijn vader hem later van harte welkom, omhelst hem, een feestje met gemest kalf en al. En die oudste zoon, die weigert daar aan mee te doen. Hij zegt eigenlijk, vader, je bent niet eerlijk. Mij heb je nooit een bokje gegeven om feest te vieren. Waarom vertel ik dit verhaal? Ik denk dat er in dit verhaal nog een aantal andere verhalen opgesloten zitten. Het mooie van een gelijkenis is altijd dat Jezus vertelt verhalen met allerlei bodems. Soms bodemloos, denk ik wel eens bijna. De jongste broer, die vertelt een verhaal. Maar hij vertelt zijn versie van zijn verhaal. Hij schaamt zich kapot. Hij durft bijna niet terug naar huis. Terecht. En hij is ervan overtuigd dat hij het niet meer waard is om een zoon van zijn vader genoemd te worden. Dat is het verhaal waar hij in gelooft. Dat is zijn verhaal. En dan komt hij bij zijn vader en dan geeft die vader de opdracht. Verbijsterend. Gewaden, ringen, sandalen. Allemaal tekenen van het zoonschap krijgt die jongste zoon aan. En zijn vader vertelt een ander verhaal. Je hebt het verhaal van de jongste zoon. Je hebt het verhaal van de vader. Zijn vader vertelt het verhaal over terugkeer, over verzoening, over bevrijding. En de jongste zoon, die mag beslissen welke versie van het verhaal aanvaard ik. Blijf ik in mijn eigen verhaal? Of aanvaard ik het verhaal van de vader over mij? Twee lezingen van zijn verhaal. Die oudste zoon, hetzelfde verhaal. Ook die oudste zoon heeft zijn eigen versie van zijn verhaal, wat hij hier meemaakt. Hij zegt tegen zijn vader, ik ben al zo'n tijd bij je, ik ben al zo'n tijd in uw dienst, en nooit heb ik uw gebod overtreden, maar gij hebt mij nooit een geitenbokje gegeven om feest te vieren met mijn vrienden. En nou is die zoon van u gekomen, en dan laat u voor hem het gemeste kalf slachten. Wat een lading in een paar zinnen. Wat een enorme lading zit daarin. Het lijkt wel alsof hij al jaren in zichzelf aan het mompelen is. En nu komt alles eruit. Al het venijn komt eruit. Drie dingen. Wat is zijn kritiek op de vader? 1. Pa, u bent een slavendrijver. U bent ten diepste een slavendrijver. Ik ben altijd in uw dienst geweest. In de Engelse Bijbel is het vertaald met slaving. Pa, u bent een slavendrijver. Dat is 1, zegt die oudste zoon. 2. Vader, u bent een vrek. U bent krenterig, want u heeft mij nooit een geitenbokje gegeven. Zo'n beest, zo'n geitenbokje, heeft weinig vlees op de botten. Dus als je daar een feest mee gaat vieren, wordt het toch sowieso een karig feestje. Maar zelfs dat kreeg hij niet. Pa, u bent een krent. Slavendrijver, een krent. En de derde plaats, vader, u bent oneerlijk. Want u meet mijn broer met een andere maat waarmee u mij meet. Ik voel me tekort gedaan, u bent oneerlijk. En terwijl dit aan de gang is, is dat feest op de achtergrond bezig. Een bruisend feest. Wat is de reactie van de vader op de oudste zoon? Hij is niet op zijn teentjes getrapt. Hij reageert niet van, nou ja, kom op. Nee, hij antwoordt eigenlijk met 1 zin. Mijn jongen, zegt hij, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Vers 31. En hij houdt hem voor dat we eigenlijk niks anders kunnen doen dan feest vieren. Met die ene zin zet de vader alles op zijn kop. Vertelt hij een totaal ander verhaal tegen die oudste zoon. Wat is het verhaal van de vader? Hij reageert op de kritiek van de oudste zoon. In de eerste plaats. Oudste zoon, je bent nooit een slaaf geweest. Want alles heeft jou altijd toebehoord. Er was helemaal geen noodzaak om te werken, om bevelen op te volgen, of om je uit te sloven, om te verdienen wat altijd al jouw eigendom was. Alles was al van jou. Je hoefde daar helemaal niks voor te doen. Het was al die tijd al jouw eigendom. In de tweede plaats, heb ik jou krenterig behandeld? Je had elke dag had je een gemest kalf kunnen nemen en feest kunnen vieren. Dat spreekt vanzelf. Want alles wat van mij is, is van jou. Het was al die tijd al van jou. En in de derde plaats, de oneerlijkheid. De vader zegt, ja, ik heb een andere invulling van eerlijk. Genade en vrijgevigheid zijn in hun aard niet eerlijk. Het is zelfs een verregaande oneerlijkheid. Het is helemaal niet eerlijk. Mensen krijgen wat ze niet verdienen. Er wordt feest gegeven voor jongste broers die het verkwanseld hebben. Maar jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou. Welke versie van het verhaal gelooft de oudste zoon? Het hier en nu, het hier en nu. Ik heb het niet over het hier en straks of zo. Het hier en nu. Dit is een verschil tussen hemels leven op aarde en hels leven op aarde. Welk verhaal geloof je? Verhaal over de twee zonen. En het vindt zich notabene, je zou bijna kunnen zeggen, hier heb je een integratie van de hemel en de hel. Want ze zijn niet gescheiden, nee, het vindt allebei plaats tijdens hetzelfde feest. Op één plek, verweven, elkaar rakend. Wacht even, hier moeten we wat verder mee. Je zou kunnen zeggen, de hel hier en nu, je kunt het ook anders noemen hoor, in je zonde blijven, weet ik het. Maar de hel hier en nu is eigenlijk met je eigen versie van je eigen verhaal doorgaan. Je houdt vast aan je eigen versie van je verhaal. En je durft Gods versie van jouw verhaal niet te vertrouwen. We hebben allemaal ons eigen verhaal. En allemaal onze eigen versie van gebeurtenissen. Wie we zijn, wie we niet zijn. Wat dat betekent voor onze toekomst. Waar we ons aan vastklampen. Sommige mensen worden achtervolgd door allerlei misstappen uit hun verleden. Misbruik, verraad, verslaving, ontrouw. En die zeggen nog wel eens, ja jongens, jullie kerkmensen zijn te netjes, te braaf. Als je mijn achtergrond zou weten, nou, ik durf daar echt niet te komen. Ik bedoel, het dak zou eraf vliegen en er zou vuur uit de hemel komen. Ik durf daar niet te komen. Ik ben daar niet goed genoeg voor. Versie van het verhaal. Blokkade. Bij anderen zit het juist aan de andere kant. Die zeggen, het is hun trots, hun ego. Ze zeggen, ja, ik heb niemand nodig. Fijn dat jij naar een kerk gaat, maar eigenlijk ten diepste is het voor zwakkelingen. Ik ben een self-made man, ik heb dat geloof niet nodig. Fijn als jij geen verantwoordelijkheid kunt nemen over je eigen leven en je hebt een God nodig om je te ondersteunen, maar ik heb dat niet nodig. Verhaal wat je zelf vertelt. En wat is nou het mooie en ook het confronterende van het evangelie? Het confronteert onze versie van het verhaal met Gods versie van ons verhaal. En die confrontatie is genadeloos eerlijk, maar overstelpend bevrijdend en ten diepste goed nieuws. En het begint met een solide verklaring van de Vader dat we geliefd zijn. Wat er in ons hart ook waanzinnig is fout gegaan en zijn uitwerking niet heeft gemist, ondanks onze zonden, mislukkingen, opstandigheid, ondanks alles wat ons is aangedaan, wij zijn geliefd. We zijn geliefd, gewoon geliefd. God heeft vrede gesloten met ons, totaal. Jezus zei aan het kruis, het is volbracht. En we worden uitgenodigd om een nieuw leven zonder schuld of schaamte of schande te leven. Het komt goed met ons, het komt goed met ons. Jij bent altijd bij me en alles wat van mij is van jou. Die oudste zoon, die had nog een extra probleem. Die had nog een extra probleem. Hij was zo vergroeid met zijn versie van de gebeurtenissen, met zijn kijk, dat het voor hem heel moeilijk was zich open te stellen voor andere dingen. De woorden van zijn vader, hoe ruimhartig en liefdevol ook, zijn voor hem moeilijk en schokkend. Moeilijk en schokkend. Waarom vindt die oudste zoon het nou zo lastig om in zijn versie van zijn vader mee te gaan? Jij bent altijd bij me. Alles wat voor jou is, is voor mij. Laten we feest vieren. Wat is nou de blokkade ten diepste voor die oudste zoon? Het komt denk ik ook voor uit zijn misvormde godsbeeld. Er is een probleem met zijn God. Hoezo dan? Nou, dit verhaal die Jezus vertelt over de man en zijn twee zonen, heeft alles te maken met ons verhaal. Miljoenen mensen op de wereld hebben het volgende te horen gekregen. Godsbeeld. God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon stuurde om de wereld te redden. En als je een persoonlijke relatie met hem hebt, dan moet je Jezus aanvaarden en in hem geloven. Dat is een prachtig verhaal, 100% mee eens. Maar dat is niet het enige verhaal. Miljoenen mensen hebben ook gehoord tegelijkertijd dat als ze niet dit op de juiste manier aanvaarden en ze worden later op de dag door een auto aangereden, dan heeft God geen keus dan ze voor altijd bewust te pijnigen in de hel. Met andere woorden, op het moment van hun dood wordt God voor hen een fundamenteel ander wezen. En wel voor eeuwig. Een liefdevolle hemelse vader die door het uiterste gaat om een relatie met hen te hebben, wordt in een oogblink een vrede, laaghartige, gemene folteraar. Een eindeloze toekomst van verschrikking. Als een aardse vader zulke trekjes had, dan zouden we de autoriteiten bellen en de kinderbescherming erbij halen. Als God zo kan switchen en zo snel radicaal kan veranderen, kun je hem dan echt vertrouwen? Kun je hem dan ooit echt vertrouwen? Kun je dan geloven dat hij echt goed is? Het ene moment vol liefde en het andere moment vol kwaadaardigheid. Een dergelijke God is vernietigend. Is psychologisch verpletterend. Wij kunnen dat niet aan. Wij kunnen dat niet bij elkaar krijgen. Hier hebben we misschien het diepe geheim van veel oudste zonen. Met name veel christenen. Ze houden niet werkelijk van God. Ze kunnen het niet, want de God die hun verkondigd is, is in wezen niet om van te houden. Die God is angstaanjagend, traumatiserend en onverdraaglijk. Misschien dat er daarom veel conferenties zijn over het vraagstuk hoe we kerken meer relevant, missionair en uitnodigend kunnen maken. Er zijn heel veel hulpmiddelen, leuke boekjes, spannende films. Hoe kunnen we vriendschap sluiten met buitenkerkelijke? Maar de kern van de zaak is misschien wel, wat voor soort God zit achter dit alles? Als jouw God de ene seconde vol liefde is en de andere seconde meer dan wreedaardig, als jouw God straft tot in alle eeuwigheden voor een zonde die in een paar korte jaren zijn begaan, dan zal zelfs de slimste marketing, de mooiste woordkeus en de prachtigste liederen en de lekkerste koffie dat niet kunnen verhullen. Dat niet kunnen verhullen. Hoe reëel, dreigend en onhoudbaar deze realiteit is. Dus soms kom je tegen, mensen kunnen niet geloven omdat hun vertrouwen gebaseerd is op een verwrongen beeld van God. Er is de, die oudste, bij de opvatting van de oudste zoon zien we dat dat wat je gelooft over God er werkelijk toe doet. Het is ongelooflijk belangrijk. Want om Gods versie te kunnen geloven, moeten we God kunnen vertrouwen. Dat is één. Er is denk ik nog een tweede probleem. Nog een tweede verhaal in dit verhaal. Het onderscheid tussen toegang en vreugde. Wat bedoel ik hiermee? Toegang en vreugde. God is liefde. Liefde is relatie. En die relatie, die liefdevolle relatie, is zo enorm vreugdevol, die barst eruit. Als je dat hebt ervaren, je hebt eigenlijk iets fantastisch meegemaakt. En als je iets fantastisch hebt meegemaakt, dan wil je dat vertellen. Als ik morgen, wanneer de trekking al geweest, ik heb het niet gewonnen geloof ik, want ik had geen loodje. Maar als ik er 20 miljoen heb gewonnen, dan ga ik niet denken, hoe zal ik dat nou eens brengen bij mijn buurman? Ja, misschien een leuke folder erover maken. Moet er wel een beetje leuk uitzien. Nee, dan vertel je dat, denk je van, hey joh, wat ik nou heb meegemaakt? Dat is geen dubbele bodem. Je vertelt het. Dat is fantastisch. Het stroomt over. God schept grenzeloze vreugde, vrede en gemeenschap. En dat is de relatie, de liefdesrelatie waartoe Jezus uitnodigt. De relatie die het middelpunt vormt van het universum. God is op zoek naar partners. Om doorlopend de wereld te scheppen. Een Joodse gedachte. We zeggen ja knikkers, we zijn partners. Met alles erop en eraan. Maar als het evangelie wordt gemarginaliseerd tot een ticket naar de hemel. Het is niet meer die vreugdevolle relatie, maar het is je ticket. Het is je enkeltje naar de hemel. Toegang in plaats van vreugdevolle deelname. Misschien worden we dan wel een beetje in de kant van die oudste zoon gedrukt. Losgesneden van die bevrijdende beleving van wie God is. Van creativiteit, van allerlei vreugdevolle toestanden. Midden in een zeer pijnlijke wereld. Als je een binnenkomstinterpretatie van het evangelie hebt, dan krijg je een wat goedkoper kijk op de wereld. Je ziet het ook vaak, hè? Ach, die wereld maakt niet zoveel uit. Die gaat toch naar de knoppen. Wij gaan toch naar de hemel. Een soort ticket naar de hemel. De aarde doet niet meer ter zake. Het is de evangelie van de bokken. Een paar effecten kan dat hebben. En dat zie je weer bij die oudste zoon gebeuren hoor. Er kan zomaar in kerkelijke gemeenschappen, in zendingsorganisaties, nou, ik heb jarenlang in de keuken gekeken, kan er het gif binnen sluipen, God is een beetje een slavendrijver. Wij werken ons uit de naad voor de Heere God. We geven van alles en nog wat op. Maar we merken zo weinig van dat vreugdevolle leven. Maar we hebben er wel wat op bedacht. Het lijkt wel of die mensen die niet geloven veel meer plezier in hun leven hebben. Nu nog wel! Dit is dan de oplossing van de bokken. Nu nog wel! Die mensen die gaan weliswaar naar feesten. En die schijnen het zo geweldig te hebben. En terwijl wij maar steeds het werk van de Heer doen. En helemaal eigenlijk niet zo'n zin hebben. Maar straks gaan wij naar de hemel. Waar we niks hoeven te doen. En zij gaan naar de hel. En dan zullen ze ervan lusten. Dat is vaak een beetje... op die manier hou je het nog vol. Vooral voorgangers, christelijke leiders, de figuren zoals ik en zoals sommigen van jullie, die lopen de grootste risico's. Ze hebben jarenlang gesloofd als oudste broer. Ze menen dat ze de juiste dingen geloven en dus behouden zijn. Maar dat volle leven, heeft het nou echt dat volle leven opgeleverd? Misschien niet. En ze zijn diep van binnen een beetje verbitterd. Maar ja, je kunt het niet uiten, want je bent een leider. Je kunt het niet delen met mensen om je heen. Want anderen verwachten dat jij het wel hebt. En ze lijden in stilte en denken dat dit het goede nieuws is. God is geen slavendrijver. Dit is dodelijk. God is geen slavendrijver. Nog een laatste punt. Hoe is God? Hoe is God? Dat is eigenlijk de diepste bodem van dit hele verhaal van de oudste zoon. Hè? Hoe is God? Velen van ons hebben het evangelie gepresenteerd gekregen in een verpakking met redding als inhoud. God moet de zondaar straffen, want God is heilig. Maar Jezus heeft de prijs van onze zonde betaald en daarom kunnen we eeuwig leven hebben. God moet de zondaar straffen. Jezus heeft de prijs betaald. In hoeverre dit helemaal precies theologisch juist is, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar wat hier heel subtiel in verweven zit, Jezus redt ons van God. God is heilig, God moet straffen, Jezus komt en Jezus betaalt de straf. Jezus redt ons van God. Laten we heel duidelijk zijn, Jezus, wij hoeven niet gered te worden van God. God is degene die ons redt. God is degene die Jezus daartoe stuurt. God is de redder. Dat is essentieel voor onze gemoedsrust, want wij creëren op basis van wat we lezen en horen en meemaken, creëren wij een godsbeeld. We creëren een god. En vervolgens worden we door die god gevormd. Inquisities, vervolgingen, heksenjachten, boekverbrandingen, zwarte lijsten. Religieuze mensen, als die overgaan tot het gebruik van geweld, dan is dat omdat ze gevormd zijn door hun god en die is gewelddadig. Je ziet deze verwoestende vorming bijvoorbeeld terug in de giftige, venijnige aard van sommige discussies en debatten op internet. Moet je eens opletten. De hoogste vorm van toewijding aan God is voor sommigen het aanvallen, belasteren en zwartmaken van mensen die de geloofszaken net wat anders verwoorden dan zij. Wat voor soort God zit daar dan achter? Een gewelddadige God. We creëren onze God en vervolgens worden wij door onze God gevormd. Dus, met andere woorden, een kerk is geen zondemanagement. Onze opvattingen doen ertoe. Ze doen ertoe voor onszelf en ze doen ertoe voor anderen. Een kleine dimensie, wat bij dit punt hoort. De woorden van de oudste broer: nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Je zou bijna denken, daar zit iets van onrust in. Van vader die over de schouder meekijkt, van doe je het wel goed, doe je het wel goed. Dat kan soms onrust geven in mensen die daar gevoelig voor zijn. Ik moet zorgen dat ik gehoorzaam blijf. Spanning, stress. God zou vrede moeten geven, dat is het verhaal. Maar het is niet denkbeeldig dat zo'n godsbeeld uiteindelijk leidt tot burn-out en spanning. Jezus bevrijdt ons daarvan. Die zegt, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. De jongste broer denkt dat hij onwaardig is door zijn slechtheid. En de oudste zoon die zegt eigenlijk, ja, ik ben te goed. Ik ben te goed. Mijn vader houdt van mij omdat ik gehoorzaam ben. Mijn vader houdt van mij omdat ik recht op heb. Mijn vader houdt van mij, want hij is me iets verschuldigd. Onze goedheid kan tussen ons en God in komen te staan. Terug naar de basis. Hoe zit het dan met die liefde van God? Als dit nou allerlei valkuilen zijn waar je zomaar in kunt stappen. Hoe zit het dan met die liefde en goedheid van God? De liefde van God staat los van alles. Jongste zoon, slechtheid. Oudste zoon, goedheid. Staat los van alles. Hij kan niet verdiend worden. En hij kan niet ingetrokken worden. De liefde van de Vader is een feit. Ze is een feest. Ze is een viering. En dat feest, dat gaat door. Tot diep in de nacht, tot de volgende dag. En de volgende dag, en de volgende dag. Er is geen eind in zicht van het feest. Je diepste, donkerste zonden, je schandelijkste geheimen vallen in het niet bij de proclamatie van dit evangelie. Maar dat geldt ook voor je goedheid. Je goedheid, je rechtvaardigheid, je kerkbezoek, je morele volwassen beslissingen. Het ligt geen gewicht in de schaal bij die verrassende, onverwachte verklaring van Gods liefde. En beide zoons rest niets anders dan één woord, vertrouwen. De Vader heeft voor alles gezorgd. Alles is aanwezig, klaar. Ons vertrouwen, onze hartverandering, ons geloof in Gods versie van het verhaal, daar begint de hemel. Daar begint de hemel, anders zit je nog in je eigen hel, jezelf gecreëerde hel. Zorgt niet voor leven en bewerkt geen leven en schept geen leven. Het was er al lang, het is er al, dat leven is er en die liefde is er. Als Jezus aan het kruis hangt, zegt hij, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus vergeef het allemaal zonder dat iemand ook maar iets vraagt. Vergeving is eenzijdig. God heeft het al gedaan. Of zoals in 2 Korinthe 5 staat, het is God die door Christus de wereld met zich verzoend heeft. Of 2 Timotheus 1, hij heeft ons gered niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe had besloten uit genade. Of Romeinen 5, God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons stierf toen we nog zondaars waren. Of Titus 3, maar toen zijn goedheid en mensenliefde van God onze redder openbaar geworden en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Geen daden, maar barmhartigheid. We zijn behouden in onze dood en in ons leven. Wat is erop tegen om ons ego los te laten? Misschien ons ego in de zin van, ik kan het niet, ik red het niet, ik ben niet goed genoeg. Of misschien met ons ego van, ach, weet je, ik heb het eigenlijk wel verdiend. En hoe zit dat nou met dat godsbeeld van mij? In onze kleinheid, in onze grootheid. Jezus ontmoet en bevrijdt ons op allerlei manieren. Op manieren die we niet in beeld hebben. Jezus ontmoet en bevrijdt ons op het moment dat we vol trots en goedheid en grootheid en rechtvaardigheid laten zien wie we zijn. Wil Jezus ons redden en bevrijden daarvan? Of op het moment dat we gigantisch onderuit gaan, wil Jezus ons bevrijden? Ons rest niets anders dan te vertrouwen. Amen.